Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod Malchu. Leolam va'ed.
Nou, mijn vorige preek ben ik gestopt bij kies dan heden wie gij dienen zult.
Wie had dat uitgesproken? Wie weet dat nog? Wie zei dat tegen de Israëlieten?
Jozua.
Jozua.
Ik en mijn huis.
Juist, Jozua zegt zelf, geeft daar een voorschot op van ik en mijn huis. Wij zullen de heden dienen. Ik wil verder gaan in Deuteronomie 10. En dan begin ik bij vers 12. Nu dan Israël, wat vraagt gij Yahweh, uw God van u, dan Yahweh uw God te vrezen? Nee, wat vraagt Yahweh uw God van u, dan Yahweh uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en Yahweh uw God te dienen. Met heel uw hart en met heel uw ziel. Dus dat is een vraag die gesteld wordt door Yahweh. Om hem te dienen, te vrezen, in al zijn wegen te gaan. Nou, we hebben vanmorgen al wat gehoord van Patrick, hè? Van wat het dan uitwerkt in jezelf, maar ook in je omgeving. Als je dat echt gaat doen, en hij vraagt het wel aan je, hè? Of je er nou toe in staat bent of niet, de vraag ligt er. Hij vraagt om hem te vrezen, in zijn wegen te gaan, hem lief te hebben zelfs. Hè? En hoe dan? Ja, met heel je hart en met heel je ziel. Dus dat is met lichaam en geest. Volledig. Totaal. Het is niet half, het is niet half bakken. Nee, het is totaal. Dat vraagt Yahweh aan ons. Dan doet hij er een schepje bovenop. De geboden van Yahweh en zijn verordeningen die u hele gebied in acht te nemen. U te groeien. Ja, dan zeg je wat zeg. Kijk, als je het over de 10 geboden hebt, oké. Okay. Hey, 10 geboden. Ja. Alhoewel het ook al moeilijk is, hè, want er is eentje bij. Ja. Nee, het is de Sabbat, hè? Ja, het Sabbatgebod is verschrikkelijk moeilijk. Ja, want het gaat over Yahweh. Het gaat niet over iemand anders, het gaat over Yahweh. En Yahweh heeft gewoon de 7e dag apart gezet, geheiligd voor zichzelf. Dat zegt hij, hè? In de eerste bladzijde van de Bijbel. Ik heb die apart gezet, geheiligd. Die behoort dus aan hem toe. Er is geen mens op aarde, zelfs niet in de hemel, wie ook, zelfs de Zoon van God niet, mag dat aanpassen. Er mag maar één iemand die wet aanpassen en dat is de wetgever zelf. Dat is in Nederland zo, dat is overal ter wereld zo, behalve in de ISIS-gebieden. Maar voor de rest, overal is alleen de wetgever, die mag de wet aanpassen. Voor de rest, niemand. Toch heeft Constantijn met de Roomse Kerk, de paus, besloten om dat wel aan te passen. En het gekke is dat bijna heel de christelijke wereld daar nog steeds in volgt. En terecht zegt Rome dus, al die protestanten, die horen nog steeds van de Roomse Kerk. Want ze volgen ons in onze geboden die wij opgelegd hebben. Ze gaan er zelfs prat op. Ik weet even het artikel niet meer. Maar er is een wet, hey, vastgesteld in een van de concilies, die zegt dat ook, we zijn er blij om, dat hun nog steeds de wet die wij veranderd hebben, wat we niet mochten, staat er zelfs bij, hebben we toch aangepast. En de protestanten, die zijn er gewoon in gevolgd. Zelfs de reformatoren hebben daar geen geluid tegen laten horen. Calvijn niet, Luther niet, noem ze maar op. En Anton. Er zijn er wel geweest, maar die werden heel snel op de brandstapel gebracht door de gelovigen zelf. Hè? Dus niet, maar door de gelovigen zijn ze zelf op de brandstapel gebracht omdat ze de Sabbat verkondigden. Hoe zot kun je het hebben? Maar er wordt hier gevraagd, leef naar mijn geboden, naar mijn inzettingen en mijn verordeningen. Zie, van Yahweh, uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Dat is eigenlijk een soort bevestiging van wie dat nou vraagt. Wie is nou Yahweh die het vraagt aan ons om zijn wetten te houden, om die verordeningen? Dat is niet zomaar iemand. Nee, dat is de God die de hemel, ja de allerhoogste hemel in bezit heeft. De God van alles, zou je zeggen. Ja. De God van alles. En die vraagt dat dus.
En dan krijg je een specificering aan wie die dat vraagt. Hij zegt, maar alleen voor uw vader heeft Yahweh liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen u uit al de volken verkozen. Dat doet zeer. Zeker voor de rest van de wereld, hè? Dat merken ze nog steeds. Dat doet zeer bij de rest van de wereld. Dat het Joodse volk, om ze zo te noemen, dat die dus eigenlijk uitgekozen zijn door Yahweh om hen lief te hebben. Een soortement lievelingetje van de klas, zou je zeggen. En dat is nooit prettig. Dat is prettig voor degene die uitgekozen is, maar niet prettig voor de rest van de klas. Dat zien we heel sterk aan het verhaal van Jozef, hè, die uitgekozen wordt door zijn vader om bevoorrecht te worden. En dat geeft een hele hoop wrevel. En die wrevel slaat op een gegeven moment om in haat. Zozeer dat ze hem eigenlijk uit de weg willen ruimen. Dat zien we nog steeds aan het volk. Hè. Heel de wereld bijna heeft zich tegen Israël gekeerd om hen uit te roeien. Dat staat daarbij zoals het heden ten dagen nog is. En dat is toen opgeschreven in Deuteronomium. Het geldt nog steeds. Het is nog steeds. En waarom is dat nog steeds? Omdat degene die dat uitgesproken heeft, onveranderlijk is. Yahweh is niet een God die zomaar van de ene kant naar de andere kant van mening verandert. Nee, als hij op iemand iets uitgesproken heeft, dan houdt hij zich daaraan. Gelukkig maar. Want dat heeft voor ons ook weer een hele hoop hoop. Als het zo zou zijn, wat heel veel verkondigd wordt, dat de Joden eigenlijk aan de kant geschoven zijn ten gunste van de christenen. Wij zijn Israël geworden, of wat ze dan ook mogen verklaren, om toch Israël van hun plek af te stoten. Welke grond heb je dan zelf als christen? Waar moet je dan op? Want dan zou het bij de christen ook heel snel kunnen gebeuren dat God zich dan met je beugt. En we worden niet meer serieus genomen. Besnijd dan de voorhuid van uw hart. En wees niet langer halsstarrig, zegt Yahweh. Besnijd dan de voorhuid van uw hart. En wees niet langer halsstarrig. Want Yahweh uw God is de God der goden. En de Heere der Heeren, die grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is. Niet partijdig is. Wie hier dan? Hij heeft één volk uitgekozen. Is dat geen partijtrekker dan? Moet je dit wel zien dan? Die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt. Hij heeft er geen geschenk voor gekregen van Israël, dat is duidelijk. Maar hij heeft wel hun gekozen. Is dat nou partijtrekken of is dat geen partijtrekken? Volgens de wereld wel, hè? Volgens de wereld is dat heel duidelijk. Dus luisteren, ze worden voorgetrokken en ze hebben een soort lievelingspositie bij hem. Dat is niet te merken. Als je het hele leven van de Israëlieten op een rijtje zet, zou je bijna zeggen dat het tegen hun gewerkt heeft. Ze zijn van alles en nog wat is met hen gebeurd. Niet echt een positie waarvan je zegt, nou daar ben ik jaloers op. Toch zegt hier een schrift, hij is niet partijdig. En dat komt omdat hij ook iedereen uitgenodigd heeft. Heel de wereld is uitgenodigd om daar deel van uit te maken. En zich aan te sluiten bij het volk dat hij apart had gezet. Hij is niet partijdig. Hij kiest. Hij maakt een keuze. Maar hij doet niet aan partijvorming en zo. En wat doet Yahweh verder? Hij verschaft recht aan de wees en de weduwe. Nou, dat gaat nogal wat mank hier in Nederland. Wat je daarover hebt, verhalen af en toe hoort van mensen die dan in de bijstand zitten en wat ze allemaal mee moeten maken en wat er gebeurt. Het is gewoon te afschuwelijk om te vertellen. Het gebeurt gewoon. Die de vreemdeling lief heeft door hem brood en kleding te geven. Nou, dat is ook een heikel punt. Het hele vluchtelingenvraagstuk. Door heel Europa heen. In Amerika, waar ik nu dan zeg maar ja, dagelijks eigenlijk naar boven komt. Wat een toestand allemaal. En dan zegt Yahweh, die zegt, daarom moet u de vreemdeling lief hebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Wij komen allemaal uit Egypte. Wij zitten vaak midden in Egypte zelfs. Als wij vreemdelingen geweest zijn en wij zijn eruit gehaald door Yahweh, dan moeten wij de vreemdelingen lief hebben. En moeten wij ons inzetten voor de vreemdelingen. Dat is de opdracht die Yahweh ons geeft. En er kunnen allerlei toestanden zijn. Ik wil niet zeggen dat je dus de terroristen binnen moet halen. Dat moet je wel goed onderzoeken. Maar de vreemdelingen zelf die gevlucht zijn om een leven te hebben, die moet je gewoon ontvangen en lief hebben. Yahweh, de Heer uw God, moet u vrezen. Hem moet u dienen. Aan hem moet u zich vasthouden. En bij zijn naam moet u zweren. Dus niet bij een andere naam of wat ook. Nee, in hem vasthouden en alleen hem dienen. Hij is uw lof en hij is uw God, die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Ik denk dat iedereen in zijn leven een aantal dingen kan opnoemen, van wat heeft God allemaal gedaan in je leven? Nou, voor de Israëlieten was het eigenlijk nog makkelijker, hè? Die hebben erbij gestaan toen de farao met heel zijn leger verzwolgen werd door de zee. Die hebben dus echt ontzagwekkende dingen gezien. Ze hebben ook meegemaakt dat er water uit rotsen kwam. Hè? Dat er manna elke dag regende op de aarde. Dus die hebben zoveel dingen meegemaakt wat hun God voor hun gedaan heeft. Dat het wel heel terecht is dat er gezegd wordt dat er grote en ontzagwekkende dingen gedaan zijn die hun ogen gezien hebben. Dan wordt er even dus ingegaan op de situatie van het volk zelf. Ze gingen als een klein clubje, 70 zielen, trokken uw vader naar Egypte. En nu heeft de Heer uw God u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. Nou, hoeveel waren dat? Rond de 3 miljoen mensen zijn uitgetrokken uit Egypte. Dat is onvoorstelbaar. In 400 jaar, van 70 naar 3 miljoen. Dat is een gigantische club mensen. Dat is al eigenlijk een ontzagwekkend iets. Dat ze tegen de verdrukking in zo uitgegroeid zijn. Dat ze dermate volk werden dat het hele Egypteland eigenlijk bang voor hun was. En dat de farao bepaalde maatregelen ging treffen om dat volk in te krimpen. Om dat volk eigenlijk de uitbreiding daarvan tot stand te brengen. Daarom moet u Jahwe uw God liefhebben en zijn voorschriften, zijn verordeningen, zijn bepalingen en zijn geboden in acht nemen. En niet één dag, maar alle dagen. Dat staat. Alle dagen dat je leeft, doe je dit. U moet heden weten dat ik niet spreek tot uw kinderen, zegt hij dan, die het niet weten. Dus het wordt niet gesproken, en nu zitten er eigenlijk kinderen meer, maar het wordt niet gesproken tot de kinderen, nee, het wordt echt gesproken tot degenen die erbij waren, die het echt wisten. En het onderwijs van Jahwe uw God niet gezien hebben. Die kinderen hadden het niet gezien, dus die hoef je dat ook eigenlijk niet te vertellen. Want die snappen dat er niet wat er aan de hand is. Zijn grootheid, zijn sterke hand en zijn uitgestrekte arm. En die hebben wel alle volwassenen gezien, want die waren erbij. Ze hebben zelfs tegen Mozes gemurmureerd, van dat ze hem fluisteren. Dan staan we hier op het strand en er komt heel het leger. En wat heb je in je hoofd gehaald, joh? Om ons hier op het strand te brengen en eigenlijk over te leveren aan het hele leger van farao. Want wij kunnen nu nergens meer heen. We zijn opgesloten. Zijn tekenen en daden die hij in het midden van Egypte verricht heeft bij de farao, de koning van Egypte en heel zijn land. Dus het gaat echt concreet over die hele situatie die ze zelf meegemaakt hebben. Blijven ondervonden. En wat hij gedaan heeft met het leger van de Egyptenaren, met hun paarden en strijdwagens, dat hij het water van de Schelzee over hen heen liet stromen toen ze hem achtervolgden. Jahwe heeft hem omgebracht tot op deze dag. Ze hadden geen zwemles gehad blijkbaar. Ze zijn echt allemaal verdronken. Nou, toch heeft er eentje het overleefd, denk ik, want iemand moet toch zijn gaan vertellen in Egypte, want anders had er denk ik nog een legertje achteraan gestuurd. Ze hebben heel veel teruggevonden. Ze hebben dus de plek gevonden waar ze overgetrokken zijn. Het blijkt dat het dus in de zee zelf dat er een soort kam was die dus zeg maar daar ligt, een kilometer breed. En dat ze daarover, dus de zee is dan opengespeten door de wind, en dat ze daarover getrokken zijn. Ze hebben daar wagenwielen gevonden, ze hebben daar dus zeg maar stukken gevonden van de strijdwagens. Dus het is eigenlijk de geschiedenis die het ook bewijst dat het dus daar heeft plaatsgevonden. Maar de Israëlieten hebben het met hun eigen ogen gezien. Die waren gewoon getuigen van wat God met dat hele leger gedaan heeft. Ik denk dat het een afschrikwekkend gebeuren is geweest, als je daar dus bij staat. Nou, er zijn dus een beetje van die tekeningen, schilderijen van. Ze hebben daar gewoon bij gestaan. Ze hebben gewoon gezien hoe dat hele leger met man en macht verdronken is. Een afschrikwekkende gebeurtenis, denk ik. Ja. Dit is dan Mozes, die dan zijn staf over het water heen strekt en het water dat vloeit weer terug. Het wordt ook heel erg een beetje plastisch beschreven. Hè? Je ziet dus van. Ze trokken daar overheen, die strijdwagens en die paarden. En het water vloeit terug en eerst wordt die grond die wordt weer modderig, zodat ze dus wegzakten en ze eigenlijk geen grip meer kregen op de grond. Waardoor ze eigenlijk ook niet meer hard konden rennen. En op dat moment stroomt het water Dus ze hebben het zo duidelijk gezien wat er gebeurde. Terwijl het waarschijnlijk in een oogwenk ook, okay, want het water stroomt terug en het gaat razendsnel. Maar ze hebben wel gezien dat ze dus hebben eerst dat een grond modderig werd, bijna eigenlijk onder hun voeten al wegsponden, zeg maar, en dat ze het verdronken. Ook wat Jahwe voor u gedaan heeft in de woestijn, totdat u op deze plaats gekomen bent. Ze staan natuurlijk net op de grens van Israël om daar binnen te trekken en dan wordt hun dit in herinnering gebracht. En wat hij heeft gedaan met Datan en Abiram, dat zijn notabene mensen van hun eigen volk die in opstand kwamen. En daar is ook wat mee gebeurd, een afschuwelijke gebeurtenis, waar ze ook weer met z'n allen bijgestaan hebben. Ja? De zoon van Eliab, de zoon van Ruben, dat de aarde haar mond opende en hen verzwolg, met hun gezinnen, hun tenten, alles wat bij hen hoorde, te midden van heel Israël. Daar is dus zeg maar een plaatje van, dat er dus zeg maar een hele toestand deed. Er was natuurlijk ook een bliksem die die pannen verteerde, of mensen verteerden die, die pannen dus eigenlijk, als het in die pannen zat, spoelde. En dat de aarde openspleit en dus al heel die groep mensen weer gevraagd. Dat moet eigenlijk ook een onuitwisbare indruk hebben gemaakt bij de mensen die erbij gestaan hebben. Wat een onzagwekkende God. Een God die niet over zich heen laat lopen. En een God ook die dus laat zien dat wat hij zegt en wat hij bedoelt, dat het geen flauwekul is, maar dat het om je leven gaat. Het kan je je leven kosten. Want uw ogen hebben al deze grote daden van Jahwe die hij verricht heeft gezien. Dus roep dat in herinnering. Dit hebben jullie gezien. Ja? Het zijn geen flauwekulletjes. Daarom moet u alle gewonen die uw hele gebied in acht nemen. Dan zult u sterk zijn in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, binnengaan en in bezit nemen. Dus jullie zijn onderweg om het in bezit te nemen. Maar Jahwe die belooft dat als ze hem dus gehoorzamen, dat ze het ook echt in bezit zullen nemen. Dan zult u uw dagen verlengen in het land waarvan Jahwe uw vader gezworen heeft aan hun in hun nageslacht te geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Dan moet je eerst 40 jaar in de woestijn hebben rondgedwaald. En dan moet er gesproken worden van melk en honing. Ik denk dat dat best wel een vooruitzicht is waar ze zich behoorlijk over konden verblijden. Met name dat het dus overvloeit van melk en honing. Je hoeft er eigenlijk bijna niks voor te doen. Word je eigenlijk zo toegeschoven. Want het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, is niet zoals het land Egypte. Nou, daar hebben ze 400 jaar gewoond. Dat land kenden ze. Ze wisten wat daar gebeurde. Ze wisten ook hoe het, ja, wat ze moesten doen om daar te overleven, zeg maar. Ze zijn daar weggetrokken. Daar moest zeg maar het zaad gezaaid worden en het moest lopend water gegeven worden. Even een paardje met zo'n gietertje. Zullen ze ook wel best hebben zoiets?
Ja, met de Nijl die over. Hè?
Sorry?
De Nijl die ging, die kon ook overlopen.
De Nijl die liep over, klopt. De Nijl liep helemaal over, ja. Maar hier staat er zeg maar van dat ze dus ernaast liepen. Al lopend water geven staat er. Zoals een groentetuin. Dus vandaar dat ik dacht, nou het leuke met een gietertje te laten zien. Maar het land waar u naartoe trekt, zegt Jahwe, om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen. Het drinkt water door de regen uit de hemel. Dat is dus een totaal andere situatie als de Nijl die overspoelt en het land vruchtbaar maakt. Hun zijn afhankelijk van de regen uit de hemel. Even een foto hier uit Israël waar het flink aan regen is. Het is een land waar Jahwe hun God voor zorgt. Blijkbaar is dat dus een tegenstelling met Egypte. Ik zeg dat Jahwe ook niet voor Egypte zorgt, maar op een andere manier als zeg maar voor Israël. Waarom? Omdat de ogen van Jahwe voortdurend op Israël rusten. Van het begin van het jaar tot het einde van het jaar. Dus het hele jaar door zijn de ogen van Jahwe op Israël. En het zal gebeuren, weer die voorwaarden, wanneer u nauwgezet zit te luisteren naar mijn geboden die het hele gebied, door Jahwe uw God lief te hebben en hem te dienen. Dus alleen dienen is niet voldoende, mensen. Het is ook liefhebben. Het is, weet je wat Patrick zei, je moet het met liefde doen. Hè?
in het zomer van ja, oké, nou, het is wettisch, hè, dat we ons heel vaak verweten. Ja, we zijn wettisch. Nee, wij verblijden ons in de wetten. Het is gewoon een heel ander iets. Hè? En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het ook nooit eerder gekend. Pas vanaf dat ik de Sabbat ben gaan vieren, heb ik gemerkt dat de vreugde in de wetten zit. Daarvoor heb ik het echt waar, altijd als een last ervaren. Hè? En dan hadden we het alleen maar over de 10 geboden. Want al die andere geboden golden voor ons niet. Dat was gewoon niet, die waren helemaal niet. En dan gaat er ineens een wereld voor je open. En je komt in de schatkamer en je mag gaan graven in de schatkamer die de Torah heet. En je vindt dan zulke mooie dingen. En zulke grote, en dan ben je er vol van en dan vertel je dat tegen de mensen. Zeg je, bent gek jongen, je bent hartstikke gek. Je bent wettisch geworden. Want nee, ik heb er plezier in, ik doe het met vreugde. Ik vind het gewoon geweldig om erin te studeren en te doen wat God vraagt. Nee, je bent echt helemaal gek geworden. Padje af. Ja, ik ben van padje af. Want ik zat op het verkeerde pad.
Yes. No.
Dat was het. Ja.
Het wordt in je hart geschreven.
Het wordt in je hart geschreven. Hè? Dus wat gebeurt er? Je moet God lief hebben en dienen met heel je hart en met heel je ziel. En wat Patrick al zei, er gebeurt wat. De mensen zien wat aan je. En heel veel mensen zeggen, Heer, ik merk bijna dagelijks mee. Helaas. Het is niet anders. Je bent echt gek geworden. Je bent toch mis in je hoofd? Echt?
Zeg.
Ja, zeggen ze. Ja, ik heb echt mis in je
hoofd.
Knip me. Dank je wel. Maar wat zegt Jahwe? Als jullie dat doen, dan zal ik regen voor uw land geven. Op zijn tijd. Nee? Dus niet dat alles weggevaagd wordt door een woeste modderstroom. Nee. Er komt water op zijn tijd wanneer het nodig is, de vroege regen en de late regen. Zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. Dat is de voorwaarde ervoor. Nou, schitterend toch, hè? Een mooi plaatje dat er in de zat om te oosten daar zo. Nou, prachtig. Dat is de rijkdom van Jahwe als je volgt in zijn wegen. Ook. En stop niet bij de mensen. Ook zal ik gewas op uw veld geven voor uw dieren. En u zult eten en verzadigd worden. Er staat ergens anders een stukje. Dat het zo erg is met de goddelozen. Dat ze zullen eten, maar niet verzadigd worden. Ja? Dus dat kan ook blijkbaar. Dat je dus gewoon eet en dat je drinkt. En dat het gewoon niets uithaalt. Nee, dat je zult werken, maar de vruchten niet binnen zult halen. Nee, noem maar op. Er staat een hele rij van vloeken die over je gesproken wordt. Als je niet in zijn geboden blijft. Hier is het anders. Hier wordt een enorme zegen uitgesproken als je het wel doet. Ja? Je zult eten en je zult verzadigd worden. Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt. Zodat u afwijkt, andere goden dient en u van hen neerbuigt. Het zou toch verschrikkelijk zijn als je dit vooruitzicht voor je geschilderd krijgt. En dat je dan een andere kant op gaat. Dat je zegt, joh, ik heb er niks mee te maken. Ik ga gewoon mijn eigen werk doen. Ja, iemand anders heeft een veel mooier verhaal. Ga ik daar naar luisteren? Weer een waarschuwing. Anders zal de toorn van Jahwe tegen ontbranden en zal hij de hemel sluiten, zodat er geen regen meer zal zijn. Wat gebeurt er dan in Israël? Dan wordt het woestijn. Dan wordt het gewoon woestijn. Alle vruchtbare grond die stopt met het geven van zijn vruchten. De aardbodem zal zijn opbrengst niet meer geven. En u zult spoedig verdwenen zijn zelfs uit het goede land dat Jahwe u geeft. Nou, daar zijn we getuigen van geweest, mensen getuigen. Dat staat gewoon in de geschiedenis, hè. Ze zijn op een gegeven moment allemaal verdwenen uit het land, grotendeels. En ze zijn nu weer aan het terugkeren in grote getalen. Hè? Het is eigenlijk een groot wonder dat ze overal vandaan verzameld worden en dat ze teruggaan naar Israël. Ze worden nog steeds niet met open armen ontvangen. Wel door de mensen die er wonen, maar niet zeg maar door dus de bevolking daar zo. Deze week ook weer, misschien heb ik het gezien op het nieuws, dat er gewoon de nieuwslezeres een stuk zit te vertellen over dat er een wet is geweest in de Knesset, die is goedgekeurd. De wet die dus de kolonisten, die op dit moment zeg maar, dus hun woningen daar gebouwd hebben, het recht geeft om daar te blijven wonen. Dus het is gelegaliseerd dat de woningen in Samaria en in Judea legaal zijn gebouwd. Heel de wereld komt daar nu tegen in opstand, want dat is illegaal. Er werd zelfs een familie, een Arabische familie gefilmd. Die moesten uit allerlei bakken, ze hadden ze papieren te pakken. En dan komen ze met een vatje papier en er staan wat mooie stempeltjes op. Niemand kan het lezen. En zeggen, kijk, dit is het.
eigendom bewijs van het hele gebied dat je hier ziet. En laatst dan zo'n bergen en een verschrikkelijk groot gebied. Dat staat hierop, echt een klein fotje zo, met een paar stempeltjes erop. Niemand kan lezen wat er staat. En dat geloven ze. Dat is zo. Die man heeft gelijk. Zie je wel? Dat is hun eigendom. En dan bouwen ze zo maar. Hey? We hebben een veel mooier fortje. Hey? Om het even zo te houden. Het woord van God.
Amen.
Dat hele woord, dat zegt, dat is hun eigendom. Getekend en bezegeld door Yahweh. Wie moet je nog als grote autoriteit aanhalen om het te laten kloppen? Maar ze willen het niet weten.
Maar ja, hij zegt het is mijn land.
Het is zijn land.
Ja, het is zijn land.
Ja. Maar goed, ze waren verdwenen omdat ze dus toch tegen zijn geboden ingingen en niet deden wat hij van hun gevraagd had. Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Griffen staat er eigenlijk. Hè? Dus echt net zoals Mozes die stenen tafel kreeg, die door Gods vinger waren ingegrift, moeten wij ze eigenlijk ingriffen in onze ziel. Bind ze als een teken op uw hand en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Nou, dan ken je dit paardje wel, hè? Die hebben dus op hun voorhoofd dat kastje waar de wet van Yahweh in staat. Nee? En ze hebben op de kracht van hun arm. Op de biceps hebben ze dat andere kastje zitten. En hun arm en hand is omwikkeld met de lederen band die erbij die eraan vast zit, zeg maar. Ja. Eigenlijk wordt er gezegd, je denkvermogen, hè, en dan met name de voorhoofdkwappen, waarin zeg maar dus al je aansturing van je zijn vanuit gebeurt, dat moet dus bedekt zijn onder de wetten en de verordeningen van Yahweh. En ook de kracht die je aanwendt met je armen moet dus ook getemd zijn door de verordeningen en de geboden van Yahweh. Dat is wat Yahweh vraagt. En dit is ontzettend mooi symbolisch weergegeven. Maar de diepere betekenis is dat je ook echt alles wat je bent en wat je doet onder zijn geboden plaatst. En dat je vanuit zijn geboden en zijn verordeningen alles doet wat je doet. En leer ze aan de kinderen door erover te spreken als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerlegt en als u opstaat. We lezen elke sabbat lezen we het voor. Leer ze aan je kinderen. En het gaat zo ver, hè, door erover te spreken als u in uw huis zit. Dat is gewoon thuis, in de thuissituatie. Maar ook als je over de weg gaat. Dus als je onderweg bent, als je neerlegt en als je opstaat. Met andere woorden, eigenlijk van de wieg tot het graf. Dat staat er eigenlijk. Het stopt niet. Zolang je kinderen blijven, ben je dus bezig om dat in te prenten. Ja? En dat stopt niet als ze op een gegeven moment volwassen zijn. Als ze 18 zijn en zeggen, nou ja, goed, wij gaan nu onze eigen weg. We hebben er niks mee. Prima, jullie moeten zelf je keuzes maken. Maar dat stopt mij niet om mijn verantwoordelijkheid die ik van jou gekregen heb, serieus te nemen en ik blijf erover vertellen. Of ik nou leuk vind of niet leuk vind. Die blijven oververtellen. In alle liefde trouwens. Het is niet zo deze. Hey, op een gegeven moment maken ze keuzes. Die respecteer je. Want ze zijn volwassen. Maar je gaat wel de dialoog aan. En je probeert ze toch te overtuigen van wat er staat. En schrijf ze op de deurposten van uw huis. En op uw poorten. Hey, dus ook weer die verordeningen. Schrijf ze op de deurposten van uw huis. Nou, dit is in de Jaffa-poort. Hey, daar hangt ook zo'n mooie.
De
Souza. En daar zit ook weer de wet van Yahweh in. Ja. Ja? Nu staat daar nog iets heel moois. Even vergeten wat het staat. Dus de buitenkant heeft ook nog een bepaalde betekenis. Maar het even buiten. En waarom allemaal? Waarom vraagt Yahweh dat? Opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan Yahweh uw vader gezworen heeft hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat. En dat was zo, hè. In het begin was het zo. Het staat heel duidelijk dat de mensen bijna 1000 jaar werden. 1000 jaar. Je kunt het je gewoon niet voorstellen. Want dat betekent eigenlijk dat je dus, ja, je grootvader, die zou dan de geboorte van Yeshua hebben kunnen meemaken. Want het is 2000 jaar terug, praat je over 2 generaties. Dat is niet voor te stellen. Nee, daar kun je je eigenlijk, nou, helemaal niks bij voorstellen. Maar hij zegt het wel. Dat als het echt gebeurt, zeg maar, je dagen worden talrijk als de dagen dat de hemel boven de aarde staat. Nou, dat is niet te bevatten. Gelukkig hebben wij de Bijbel, zei oké, okay, dan praat je dus over 6000 jaar. Maar als je met iemand anders praat, heb je het over 80 miljoen jaar of 80 miljard. Ik weet niet veel, hè. Grootste getallen worden genoemd. Maar dat is de man niet meer voor te stellen. Hey, we hebben al moeite om 1000 jaar voor te stellen, laat staan je het over een miljard jaar. Want als u al deze geboden in uw gebied nou letterlijk in acht neemt door ze te houden, door Jahwe uw God lief te hebben, door in al zijn wegen te gaan en dan u vast te houden, en hij blijft het maar benoemen, hè? Constant komt het weer terug. Je moet ze houden, je moet hem lief hebben en je moet in zijn wegen gaan. Dan zal Jahwe al deze volken voor uw ogen uit hun bezit verdrijven en zult u het land van volken die groter en machtiger zijn dan u in bezit nemen. Zou dat alleen maar voor die situatie gehouden hebben, denk je? Nee, dit gaat weer gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat als Israël zich gaat bekeren tot Jahwe en echt deze dingen weer gaat doen, dan worden die mensen die dat niet horen, worden weggedreven. Want die horen er niet. Dat is niet zijn volk, die niet in zijn land horen te wonen.
En dat is niet dat kleine Israël wat er nu is, hoor.
Even wachten, je loopt even vooruit. Elke plaats die uw voedsel betreedt, zal van u zijn. Nogmaals, elke plaats die uw voedsel betreedt, zal van u zijn. Ik heb een filmpje gezien, ik heb helaas geen foto's van, maar een filmpje. Van, dat is dan iemand die daar een hele studie heeft nagedaan. Die heeft dus plekken gefilmd van Saoedi-Arabië, waar ze zeg maar, heel die tocht gemaakt hebben. En daar staat op verschillende plekken, staat echt helemaal versteend, de voetstappen van de Israëlieten. En dat betreft dus het hele schiereiland van Saoedi-Arabië. Daar hebben ze helemaal omheen gelopen, blijkbaar. Dus al die voetstappen, hij zegt, als dit waar is, wat hier staat.
Dat is zo.
Ja, Gods woord, dat twijfel ik niet aan. Maar hij zegt, als dat echt de voetzolen zijn van die Israëlieten, dat betekent dus dat Saoedi-Arabië er ook bij komt. Ik weet niet of het waar is. Ik weet niet van wel wat er wel hier staat. Dat is vanaf de woestijn en de Libanon, vanaf de rivier de Eufraat, tot aan de zee in het westen, dat is de Middellandse Zee, zal uw gebied zich uitstrekken. Nou, dat is simpel, hè? Een paar dingen over dit gedeelte. Nou, dat komt heel bekend voor, want dit hele gedeelte, dat heette tot 1947 Palestina, toen het dus onder het mandaat van de Engelsen viel. En de Engelsen, dit hele gebied zou dus verdeeld worden tussen de Israëlieten en de Arabieren die er woonden. Het Engeland heeft een heel vies spelletje gespeeld. Die heeft handje pik gedaan, om het even zo te zeggen. En die hebben dit hele grote gedeelte, 77%, hebben ze aan de Arabieren gegeven. Die hebben het toen genoemd Transjordanië. Later is dat Jordanië geworden. Want Transjordanië, het was een niet bestaand land, was nieuw. Een niet bestaand land, een niet bestaand volk. En ze hebben daar een koning Hussein over aangesteld. Ze hebben het leger van de Engelsen, die dus al die mensen en al het legermaterieel wat de Engelsen daar hadden, hebben ze overgedragen aan Transjordanië op het moment dat het mandaatschap verviel. Dus in 1947, bij de oprichting van de staat Israël, was er ineens een nieuw land, dit hele gebied, met een koning en met een gigantisch leger. Een modern leger. Het kwam allemaal van de Engelsen vandaan. Het was op en top in hele goede conditie. De mensen waren opgeleid in het Engelse leger. En wat hebben die gedaan? Toen de staat Israël uitgeroepen werd, toen heeft Jordanië de Westbank veroverd. Dat is toen in 1947 gebeurd. En Egypte heeft de Gazastrook veroverd. Dus twee stukken die veroverd zijn van het land wat zeg maar, aan de Israëlieten toegedeeld was, die werden veroverd enerzijds door Jordanië, anderzijds door Egypte. En dat is in 1967 hebben ze hun eigen land bevrijd, enerzijds van Egypte, Gazastrook, anderzijds de Westbank, bevrijd van de Jordaniërs. En door de een of andere kronkel bij de wereld is dat ineens bezet gebied geworden. Onvoorstelbaar. Ja, dat heet politiek correct, ja. Dat is onvoorstelbaar. Goed. Neemt niet weg dat Jahwe nog steeds zegt, moest luisteren, dit gedeelte, dat staat gewoon in mijn woord. Als jullie gaan doen wat ik van je vraag,
Als de Israëlieten zich aan massa gaan bekeren, en dat gaat gebeuren, zich terugkeren naar Yahweh, dan zal dit hele gebied zal vrij worden van de Arabieren en daar zal Israël gaan wonen. Dat is hard nodig ook, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die Israël zijn geworden, want wij zijn geënt. Wij horen bij Israël. Ook al weet Israël dat nog niet en erkennen ze dat nog niet. Dat komt allemaal, het zal allemaal gebeuren, want het staat gewoon beschreven. Dus op een gegeven moment hebben ze ook dat hele land nodig. Want we gaan er met z'n allen wonen. Nou, we zeggen, bestudeer het en kies een leuk plekje uit.
Daar is een plaats.
Want het zal niet zo heel lang meer duren. Er zijn een paar oases, die zullen heel gauw vol hebben. Maar, nee? Maar dit staat dus helemaal allemaal te gebeuren. Niemand zal tegenover u stand houden. Jawe uw God zal over heel het land dat u zult betreden angst en vrees voor u geven, zoals hij tot u gesproken heeft. En alles wat Jawe gesproken heeft, dat doet hij, want hij is Jawe. Niemand meer. Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor. De zegen als u luistert naar de geboden van Jawe, uw God in uw hele gebied. De vloek als u niet luistert naar de geboden van Yahweh uw God en van de weg die uw hele gebied afwijkt om achter andere goden aan te gaan die u niet gekend hebt, want u had geen andere goden, u had alleen maar Yahweh. Dus ga alsjeblieft niet de andere kant op. Het zal gebeuren wanneer Yahweh uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, dat u de zegen uit zult spreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Twee bergen die dus tegenover elkaar liggen. Op de ene berg wordt de vloek uitgesproken en op de andere berg de zegen. Er staan zelfs een rijtje stammen. Een rijtje stammen wat bij de vloekberg moet staan en een rijtje stammen wat bij de zegenberg moet staan, om de stemmen er allemaal aan te horen. Ja. Die liggen immers aan de overzijde van de Jordaan, achter de weg naar de zonsondergang, in het land van de Kanaanieten die in de vlakte wonen. Tegenover Gilgal, bij de eiken van Moren. Nou, als dat nog geen eigendomsbewijs om precies te beschrijven waar het over heeft, hè? Het is notabene helemaal uitgeschreven. Want u zult de Jordaan oversteken om het land dat Yahweh uw God u geeft in te gaan en het in bezit nemen. U zult het in bezit nemen en erin wonen. En ik denk dat wij dat ook voor onszelf kunnen eigenen. Wij zullen de Jordaan oversteken en we zullen er wonen. We zullen het in bezit nemen, want wij zijn geënt in Israël.
Amen.
Ja? Neem dan alle verordeningen en bepalingen die ik u heden voorhoud, na de wetten in acht. Ga er niet simpel mee om, maar neem ze alsjeblieft serieus. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer te harte zult nemen. Dat heeft beide kanten dus. Hè? Dus je wordt gezegend en je zegt, joh, het werkt echt. Het werkt echt. Zo neem je te harte. Maar ook als je dus vervloeking meemaakt, dan moet je ook tot jezelf inkeren en zeggen, joh, het is echt waar wat hij gezegd heeft. Hè? Ik merk het dat het niet goed gaat. Dus ik moet terug. Ik moet terugkeren. Ja? Als u het weer te harte neemt onder de volken, waarheen Yahweh uw God u gedreven heeft. Nou, daar heeft Paan ook even wat over gezegd. En ze zijn over heel de wereld verspreid geworden tot aan echt het uiteinde der aarde. Nou, die Iris en Jan die zijn er echt geweest, aan echt het verste uiteinde van de aarde. Om zeg maar dus contact te zoeken met de mensen en te gaan kijken of er dus ook echt mensen waren die dus van Israël afstammen. En ze hebben ze op alle vier de hoeken van de aarde gevonden. Heel bijzonder. Daar hebben ze mee gesproken. Ze hebben daar op elke plek hebben ze zeg maar een stok geplant waar dan zeg maar de taliet over gespreid vandaag, zinbeeldig. En dus eigenlijk over heel de aarde hebben ze eigenlijk weer de Ina geplant. En u zult zich bekeren tot Yahweh uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. U en uw kinderen met heel uw hart, heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Nou, dit is wel zo'n geweldige belofte, vind ik, hè? Van niet alleen zelf, maar ook je kinderen die zo na aan je hart zijn en die ze misschien afgewend hebben. Maar toch ligt die belofte daar dat als ze zich zullen bekeren, dat God zich ook zal ontfermen over hun. Ja?
Dan zal Yahweh uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap. En zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit alle volken waarheen Yahweh uw God u verspreid had. Ja? Nou, we zien dat voor onze ogen gebeuren. Vanuit alle delen van de wereld gaan er nu Israëlieten terug naar Israël en worden er opgevangen. En die hebben het grootste vluchtelingenbeleid ter wereld, zou je zeggen. Er komen zo ontzettend veel mensen elk jaar weer binnen die opgevangen worden, die zeg maar de taal bijgebracht worden en die dus zeg maar van werk gezet worden. Dat is onvoorstelbaar. En als je lijkt met Nederland of met Duitsland of wat ook, ja, die tippen daar niet eens aan. Onvoorstelbaar dat zo'n klein land, met zo weinig inwoners eigenlijk, zulke grote inspanningen kan verrichten om al die mensen op te vangen en hun leven te bezorgen. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel. Nee, wij zouden verwachten aan het einde van de aarde. Nee, aan het einde van de hemel staat er. Toch zal Yahweh uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. Ik was daarmee bezig en ik dacht, zou dat nou achter dat hele plan zitten van Mars? Dat ze daar op een gegeven moment een hele hoop Joden naar Mars gaan sturen ofzo? Maar waarom toch in vredesnaam staat hier het einde van de hemel?
Dan haalden ze ook van Mars af.
Dan haalden ze van Mars, ja, gegarandeerd. Ja. Maar ik vond het wel, ja, het schoot zo door mijn hoofd zo van, zou dat dan een van de redenen zijn dat ze zo bezig zijn van dat daar een hele kolonie moet komen en dan, ja, ik zie er helemaal niks in. Maar goed, mensen die betalen God geld om dan blijkbaar op een eenmalige reis, een enkele reis trouwens, daar naartoe te gaan. Je kunt nooit meer terug. Dus normaal gesproken. En Yahweh uw God zal u naar het land brengen dat uw vader in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vader. Nou, we hebben net al gezien, er waren 3 miljoen. Nu wonen er iets van 7 miljoen in Israël. Waarvan 6 miljoen Joden. Dat noemen we, ja. We weten niet precies wat het aantal is wat buiten Israël woont. Er zijn de getallen die variëren enorm. Ja. De ene zegt, de ene helft is nu binnen, de andere helft die is er nog. Ik heb zelf het idee dat het nog veel groter is, maar goed. Het zal allemaal duidelijk worden, en ja, we weten precies over wie het gaat. Ja, uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Net hebben we gelezen dat we zelf ons hart moesten besnijden. Ja, we zeggen, als je terugkeert, dan help ik een handje. Ja, zal ik uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Om Yahweh uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. Yahweh uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. Maar u zult zich bekeren en van Yahweh gehoorzaam zijn en al zijn geboden die uw hele gebied houden. Ja? Dus je krijgt een zo'n enorme tegenstelling, een tweedeling zeg maar, boven heel de aarde. Ja? Dus de vervloekingen die uitgesproken waren, die komen dus op de vijand op te liggen en op degene die ons haten en die dus de volk haten.
Maar het is een bemoediging voor diegenen die hem zoeken en volgen.
Dat is een enorme bemoediging. Ja.
Het is volop bezig.
Maar het is ook een enorme aanklacht uit degene die hem haten en die ook al zijn volgelingen haten. Daarbij uw God zal u overvloed geven in al het werk van uw handen. In de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land ten goede. Het kan blijkbaar ook ten kwade, maar hier is het dus ten goede. Want Yahweh zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft. In oude tijden gaan terugkeren. Ja? Wanneer u de stem van Yahweh uw God gehoorzaam bent door zijn geboden en zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn in acht te nemen, wanneer u zich bekeert tot Yahweh uw God met heel uw hart en met heel uw ziel. Niet halfslachtig, niet halfhartig, maar volledig. We moeten ons volledig richten op Yahweh met alles wat in ons is. Want dit gebod, dat ik u hele gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Maar dat ervaren we soms wel eens anders, hè? Zeker toen we in de kerk, even over mezelf praat. Ja, het was moeilijk. Het was moeilijk om dat allemaal te houden en al het vervelende gedoe. En dit mag niet, en dat mag niet, en zus, en zo, en nou, dat toestand, joh. En dat hoor je ook nog steeds, hè? Als je praat met mensen, maar ja, wil je dan nog zwaarder gaan maken dan? We hebben het al moeilijk genoeg met die 10 geboden. Vlieg op, man. Dan moet je er niet helemaal het hele ding bij gaan doen. Dan kunnen we het toch niet houden. Waarom zou we het überhaupt maar gaan proberen zelfs? Het is niet in de hemel, staat hier. Zodat ik zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Nee, het is ook niet in de hemel, weet je. Maar ik heb het verschillende keer al omhoog gehouden vandaag. Het is hier gewoon op aarde, het staat op schrift. Ja. Het is gewoon hier op aarde, je hoeft niet naar de hemel om het te halen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat je zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee, om het daar van ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Nee, het is allemaal binnen handbereik. Want dit woord is heel dichtbij u. Nog veel dichterbij als je jezelf beseft eigenlijk. Want het is in onze mond en in ons hart om het te doen. Nee? Dus het is beschreven, maar het is ook in ons mond geplant en in ons hart geplant om het te doen. Het schema. Nee? Zo spreekt God en zo zullen wij doen. Zie, ik heb uw hele het leven en het goede voorgehouden. Maar ook de dood en het kwade. Ik krijg een soort van samenvatting van wat er gezegd wordt. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Dat is heftig, hè? Dat moet ook ontzettend heftig overgekomen zijn. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven. Kies dan het leven. Dan heb je een heel groot probleem met de reformatorische kerken. Want die kunnen niet kiezen. Die zijn opgevoed, zo waren wij ook opgevoed. Je hebt geen keuze, want je kan niet keuze en niet kiezen. Want die keuze, die zijn we verloren in het paradijs toen Adam en Eva het fout gingen. Daar hebben we onze vrije wil verloren. Maakt niet uit waar je het over hebt, hè? Van of het nou over het werk gaat, of over plezier, of over vakantie. Daar kunnen ze allemaal kiezen. En ze kunnen kiezen voor een bepaald beroep, voor een opleiding. Allemaal duidelijk. Maar als het gaat over het eeuwige leven, dan is het ineens over. Nee, nee, dan kunnen we niet kiezen. Dan is het over. We hebben geen vrije wil. Oh niet? Waarom zegt God dan, kies dan het leven? Is hij dan een leugenaar? Is het dan dat je zegt, van, ik wil kiezen, maar kan het niet? En dat God dan staat van sliep uit. Je kunt het niet. Nee, zo is Jahwe niet. Als Jahwe zegt, kies dan het leven, dan meent hij dat ook. En dan zegt hij ook van, kies heden. Kies voor het leven en niet voor de dood. Want die keuze heb jij. En dat je er later achter komt dat die uitnodiging er al lang lag en dat er misschien hele andere dingen aan de hand waren, daar heb jij niks mee te maken. Dat gaat buiten jou om. Bij jou is er maar één ding en dat is kiezen. Kies voor het leven. Opdat u leeft. Nou, dat is raar, hè? Want je kiest voor het leven, dat houdt er dan in dat je eigenlijk op een soort moment dood bent. Je moet kiezen voor het leven met hem, opdat we zullen leven met hem. U en uw nageslacht. Ik wil denk op mijn vingers zetten. Als jij dan kiest, dan heeft dat dus ook effect voor jouw nageslacht. En waarom? Omdat hij het zegt. Niet omdat ik het zeg, nee, het is zijn woord. Hij zegt, jij kiest voor het leven, ik geef je het leven en niet alleen jou, maar ook aan je nageslacht. Dus het werkt door. Nou, dat is toch geweldig? Je wilt toch niet alleen maar het goede voor jezelf, maar je wilt het ook voor je nageslacht. Ja? Dat ze leven, en met name leven in hem, door Jahwe God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en aan hem vast te houden. Hey, klamp je aan hem vast. Hey? En weiger hem los te laten. Er zijn hele mooie voorbeelden ook beschreven van Joodse mensen in de gastkamers, mensen die het overleefd hebben dan, en die echt hebben gezegd van Heer, ook al heeft u zo uw best gedaan om mij aan de kant te schoppen en mij te verloochenen, ik hou me aan u vast en ik zal u nooit in te nimmer loslaten. Zo ontzettende geloofsvertrouwen wat daar uitspreekt, onvoorstelbaar. En dat vraagt hij van ons. Van hou je aan mij vast. Want hij is uw leven. En de verlenging van uw dagen. Het gaat niet zomaar over iets. Want het gaat echt over je leven. En de verlenging van je dagen. Om te blijven in het land dat Jacob, uw vader, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. Hun te geven. He? Dus hij heeft het niet alleen beloofd. Maar hij heeft er zelfs een eed op gezworen. He? Johannes 17. En dit is het eeuwige leven, het leven wat er verlengd wordt, waar we het net over hadden. En dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. Enige waarachtige God. Yahweh.
Amen.
En Yeshua de Messias.
Amen.
Die u gezonden hebt. Amen.
Amen.
Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai.